U kent dat misschien wel, dat bij sommige mensen een bordje aan de deur hangt, soms achter het raam, maar soms ook echt aan de deur. Wij kopen niet aan de deur en bekeerd zijn we ook al. En soms staan er nog een paar andere dingen bij. Nou, dat geeft al aan dat bekeerd zijn, dat wordt in de wereld met een enig cynisme bekeken. Het is een beetje een beladen begrip, een beladen onderwerp. En dat is het misschien ook wel een beetje in de kerk. Ja, misschien had u gedacht dat ik een wat luchtiger onderwerp in de vakantietijd zou behandelen. Maar ik wil het met u vanmorgen inderdaad hebben over bekering. Want ja, het is zo'n fundamenteel Bijbels begrip. Daar moeten we het af en toe toch eens over hebben. En dat het beladen is, daar weet ik alles van. Want ik heb vroeger vaak in evangelisatiesamenkomsten gezeten waar tot bekering werd opgeroepen. Nou, ik kreeg het daar altijd een beetje benauwd van. Ik weet niet hoe het met u is, maar daar werd zo dwingend. Hè. Is er dan niemand? Nou ja, dacht ik wel eens, zal ik mijn vinger maar weer opsteken? Dan is er in ieder geval iemand en dan gaat de spreker ook weer tevreden naar huis. En er kwam nog bij dat ik eigenlijk nooit een echte, zoals je denkt dat bekering is, als een eenmalige gebeurtenis dat je je leven totaal overgeeft aan God en dan zijn weg gaat bewandelen. Eerst ging je die kant uit en dan ga je die kant uit. Maar zo'n bekering heb ik niet meegemaakt. En het kwam omdat ik gewoon uit een gelovig gezin kwam waar ik gewoon in meegegroeid ben. En toen op een gegeven moment duidelijk werd dat je moest geloven dat je een kind van God kon worden, toen had ik het gevoel dat ik dat eigenlijk al lang was. En het was lastig te midden van jongeren te leven en op te groeien die allemaal hun bekeringsverhaal hadden. Ik weet het van een goede vriend van me, die later een hele goede vriend en is het nog. Maar nou ja, die had een streek uitgehaald. Die werkte op de marinewerf in Den Helder. Als jonge man nog, je had voorrang als je vader ook op de werf werkte, dan kreeg je zelf ook makkelijk een baan. Maar hij had een keer al zijn gereedschap in een hoek geworpen en er was over het hek geklommen om zijn eigen zin te gaan doen. En dat had de bewaking had hem in zijn kuif gepikt. En toen zat hij behoorlijk in de problemen, want als dat nog één keer zou gebeuren, dan zou hij zijn baan kwijtraken. Nou, toen kwam hij tot bekering. Hij wist dat zijn leven een andere kant uit moest, dat hij niet meer zijn eigen zin moest doen, maar zich moest overgeven aan God. Nou, dat was een verhaal. Ik had geen verhaal. En als je ik deed in de jaren 60 twee zomers mee met evangelisatiecampagnes van Operatie Mobilisatie, zal u niet helemaal onbekend zijn. En de evangeliseerden in België en de geëvangeliseerden in Frankrijk en ook in Nederland. En dat ging dan vaak onverwachts, dat de teamleider iemand aanwees op een gegeven moment, bij straatevangelisatie, op de zeepkist nog echt, met een saxofoon flink blazen en zingen. En dan kwamen de kinderen en de mensen kwamen vanzelf wel naar voren. En dan kon de teamleider onverwachts jou aankijken en zegt: Wim, geef je getuigenis. Dan dacht ik, nou, ik heb geen verhaal. En ik denk dat ik nooit in het programma van mijn collega Wijker ter Velde terechtgekomen zou zijn in het programma De Verandering. Want die verandering heb ik helemaal niet ervaren. Ik kwam uit een gelovig gezin. Was wel een beetje. Nou ja, dat verhaal begint eigenlijk toen tijdens zo'n OM-campagne we gevraagd werden als team een dienst mee te helpen verzorgen in een protestantse kerk in Antwerpen. Nou, Antwerpen, hè, u kent het wel, het is allemaal, in België is katholiek. Dus de protestanten zijn maar met weinigen. En die werkten natuurlijk, dat was onze thuisbasis om te evangeliseren. En op zondag, toen vroeg ook weer de teamleider aan mij of ik mijn getuigenis wilde geven. Ik dacht, ja, nou ja, hij wist het wel, dus ik dacht, nou ja, vooruit dan maar. Nou ja, dan vertelde ik dat ik in een christelijk gezin was op een beetje een bijzonder gezin, want mijn vader was Waals van huis uit. Nou, dat komt in Vlaams-België niet zo erg goed over, maar goed. Het was wel zo. En mijn moeder was Luthers en die werden samen hervormd en die leefde, het geloof betekende echt wat voor hen. En ik vertelde het verhaal dat als thuis mijn moeder de kinderbijbel opende, dat ik echt iets voelde van Gods aanwezigheid. En dat het mij rustig maakte en dat ook als er vervelende, nare dingen waren, ze gaf mijn moeder de kinderbijbel opensloeg, voelde ik iets van de rust van God over mij komen. En ik herinner me uit mijn kindertijd dat ik soms Gods nabijheid ook heel sterk ervoer. Nou, dat verhaal vertelde ik. Dat was geen uitnodiging tot bekering. En het gekke was dat veel mensen vonden dat nou juist een prachtig verhaal. Dat het mogelijk is dat je opgroeit in een christelijk gezin en dat je daar God al heel jong leert kennen. En zij putten daar veel inspiratie en bemoediging uit. Maar goed, je begrijpt dat dat voor mij toch dat gebrek aan... ik kon geen datum in mijn Bijbel schrijven, dat konden al mijn vrienden wel van. Op die datum sprak die tekst mij aan en dat betekende mijn bekering. En ze zetten er een datum bij. Ja, dat had ik allemaal niet. Maar toch speelt ook in mijn leven bekering, ja, toch een grote rol. Want het is eigenlijk geen eenmalige gebeurtenis. Het is iets wat je hele leven nodig is. En daarom is het goed om het er ook vanmorgen toch eens met elkaar over te hebben. Wat voor rol speelt het nou bijvoorbeeld in het Oude Testament? En ik wil één voorbeeld met u voorlezen. En ik doe het uit de oude vertaling. Waarom? Omdat daar nog echt het woord bekering gebruikt wordt. In andere vertalingen staat ommekeer of tot inkeer komen. Niks mis mee, dat klopt allemaal. Maar ik wil dat ouderwetse woord nog gewoon eens horen. Gewoon, het gaat over bekering. En de oproep is ook bekeer je. Daar zit alles in. Dat wil zeggen dat je toch je omkeert. Dat je je weg verlaat en een andere weg kiest. En je kunt er, nou ja, u zult het wel horen, je kunt er nog meer dingen bij denken. Ik wil met u lezen uit 1 Samuel 7. Mooi voorbeeld van de oproep tot bekering in het Oude Testament. 1 Samuel 7. Vers 2. Van de dag af dat de ark in Kirjat Jairim verbleef, verliep er een geruime tijd. De ark was bij de Filistijnen terechtgekomen in de strijd. En het 20 jaar en het gehele huis Israëls achtervolgde de Heere met zijn klachten. En toen zeide Samuel tot het gehele huis Israëls: indien gij u met uw hele hart tot de Heere bekeert, doet dan de vreemde goden en de Astartes uit uw midden weg en richt uw hart op de Heere en dient hem alleen. Dan zal hij u redden uit de macht der Filistijnen. En daarop deden de Israëlieten de Baals en de Astartes weg en dienden de Heer alleen. Toen zei Samuel: roept geheel Israël bijeen te Mispa, dan zal ik voor u tot de Heere bidden. En te Mispa bijeengekomen putten zij water en goten het uit voor het aangezicht des Heere. En ook vasten zij op die dag en zeiden daar: wij hebben tegen de Heere gezondigd. Nou, de oproep tot bekering ligt, dat kom je in het hele Oude Testament tegen, ligt vaak in de mond van profeten. Zo sprak ook Samuel. Degene tot wie de oproep gericht is, is meestal het hele volk en niet tot individuele personen. Het gaat vaak om het hele volk. En dan, wat houdt die bekering in? Dat is dat je de afgoden wegdoet. Dat je de Baals en de Astartes wegdoet. Wat waren dat? Dat waren vruchtbaarheidsgoden en godinnen. En de dienst aan Baal had erg met ook met seksuele uitspattingen te maken. Met tempelprostitutie en al die dingen die in die heidense cultuur leefden. En dat moesten ze wegdoen. En dan staat ook dat je met je hele hart, woorden alleen zijn niet genoeg. Het is iets wat je met je hele hart, met je hele wezen doet. Je keert je van de afgoden af en je dient God met je hele hart. En straks zullen we wel dingen tegenkomen die je ook als moderne afgoden zou kunnen beschouwen. En dan is er sprake van een ritueel. Dat komen we nergens anders in de Bijbel meer tegen. Er wordt vaak water gebruikt, water voor de doop. Dat wast als het ware je zonde af en je komt boven water in een nieuw leven. Prachtig symbool. Maar hier wordt dat symbool van bekering water dat je put en voor de Heere uitgiet. En dat is een mooie gedachte. Dat bekering ook betekent dat waar je hart vol van is, wat niet klopt, wat niet deugt, wat bij de wereld hoort, dat je dat voor hem uitgiet. Je stroomt als het ware leeg. En je bent klaar en open en leeg om je te vullen met de dingen van God. Oké, het zijn de profeten. Het gaat om het volk. En het gaat om de afgoden vervangen door een echt oprechte dienst aan God met heel je hart. Hoe zit het in het Nieuwe Testament? Ik ga met jullie lezen uit Handelingen. Handelingen 2, vers 37. Handelingen 2, vers 37, uit de Pinksterpreek van Petrus. En als ze die preek horen, dan zeggen de mensen, wat moeten we doen? Toen ze dit hoorden, werden zij diep in hun hart getroffen. En zij zeiden tot Petrus en de andere apostelen, wat moeten wij doen, mannen, broeders? En Petrus antwoordde hen, bekeert u. En een ieder van u laat zich dopen op de naam van Jezus Christus tot vergeving van zonden. En gij zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. Bekeer je. Dat was het antwoord wat je kon geven op de preek van Petrus op de Pinksterdag. Dat het God was die in de persoon van Jezus op aarde gekomen was. En dat je door in Christus te geloven, ja, bij de kinderen van God hoort. En de gave van de Heilige Geest zult ontvangen. Nou, zit daar een verschil in? Je zou zeggen, nou zijn de apostelen in de plaats gekomen van de profeten. Maar er staat, bekeert u en een ieder van u. De boodschap richt zich niet meer op het hele volk Israël. Ja, daar waren mensen uit het volk Israël, uit alle windstreken verzameld in Jeruzalem. Dat op zich is ook al een boodschap. Het geldt voor ons allemaal. Maar het gaat ook om ieder van ons persoonlijk. En ieder van u bekeren zich. Bekeert u en een ieder van u laat zich dopen. Later vinden we Paulus, en dit was nog tot de Joden gericht. Maar Paulus richt zich ook op de heidenen. En we lezen als hij in Athene is, in Handelingen 17 vers 30. Dan heeft hij dat altaar voor een onbekende God heeft hij gevonden. En daar heeft hij bij aangesloten. En dan zegt hij in vers 30, God dan verkondigt met voorbijzien van de tijden der onwetendheid, heden aan de mensen, dat zij alle overal tot bekering moeten komen. Omdat hij een dag heeft bepaald waarop hij de aardbodem rechtvaardig zal oordelen door een man die hij aangewezen heeft, waarvan hij voor alle het bewijs geleverd heeft door hem uit de doden op te wekken. Met voorbijzien van de tijd van onwetendheid zegt God vandaag, bekeer je. Dat is een boodschap tot de heidenen. En ook die dienden afgoden. Ook die Griekse godenwereld, als je daarover leest. Hè, misschien ken je wel wat Griekse mythen en sagen. Ook die godenwereld moet je afleggen en geloven in de enige ware God die op aarde kwam als dus in de gestalte van zijn zoon Jezus. En het bewijs geleverd heeft dat hij de allermachtigste is door te sterven aan het kruis en op te staan uit de dood. Later hebben we het daar nog over. Goed, die boodschap tot bekering gaat in de Bijbel langzamerhand dus over van het volk, van het hele volk, naar het volk en de heidenen, maar ook naar alle individuele mensen. Dat alle mensen overal tot bekering moeten komen. Dan heb ik er nog één overgeslagen. Dat is misschien wel de allerbelangrijkste. En dat is wat Jezus zegt. En ik sla voor jullie op Matteüs, ja. Ik heb er een briefje bij gelegd om er snel bij te kunnen, maar soms gaat het sneller zonder briefje. In Matteüs hoofdstuk 4 vers 17, daar begint Jezus zijn bediening en hij zegt dan dit. Van toen aan begon Jezus te prediken en te zeggen, bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. En dat is interessant, want wij zijn zo gewend dat de oproep tot bekering eigenlijk gaat om, wil je een zinvol leven, bekeer je dan. Of wil je vergeving van je zonde, bekeer je dan. Wil je een helper en een redder in je leven, bekeer je dan. Maar Jezus zegt, ja, nou ja, dat is allemaal inbegrepen in één veel groter en veel wijder ding, bekeer je. Want het koninkrijk van God is nabij. En later zegt hij, het woont al in jullie. Als je mij volgt, dan woont dat koninkrijk al in je. En eens zal dat koninkrijk in volle heerlijkheid komen. En nu roep ik jullie op tot bekering. Ja, als het ware, dat je overstapt van het koninkrijk van deze wereld in het koninkrijk van God. Bekeer je, zegt Jezus, want dat koninkrijk is begonnen. Dat is dichtbij gekomen. En ik ben erg geïnspireerd tot deze preek en tot deze gedachte door een boek van Reinier Sonneveld, dat hij nog niet zo lang geleden geschreven, een bekende, tamelijk jonge theoloog nog, die heel, ja, heel eigentijds problemen aanpakt. En hij noemt dat boek, hij heeft het de titel gegeven, Het Vergeten Evangelie. En dat gaat over deze tekst, het evangelie van het koninkrijk. En ik denk dat je dat kunt terugvinden. Je kunt het terugvinden in het hele boek Handelingen. Het staat er heel vaak. Zij verkondigden het koninkrijk. En dat was veel meer dan alleen vergeving van zonde. En alleen maar veel meer. Ik wil een redder en verlosser die mijn leven leidt. En ik wil graag in de hemel komen. En daarom moet ik mij bekeren. Nee, het gaat om dat koninkrijk. En hij noemt dat het vergeten evangelie. En ik denk dat het waar is. Dat we het daar veel te weinig over hebben en gehad hebben. Wat hij doet, die tegenstelling, hè, van wat het koninkrijk van God nou eigenlijk precies is, wat het nou anders maakt en aantrekkelijk maakt dan het koninkrijk van deze wereld, gaat hij een paar koninkrijken van deze wereld af. En ik vond het niet moeilijk om er een paar koninkrijken aan toe te voegen. Om te goed te schetsen van, ja, hoe ziet onze wereld vandaag er nou uit? In welke mate heeft dat koninkrijk van deze wereld ons te pakken? Zodat het heel aantrekkelijk is om te zeggen, ja, dat is het niet. Maar we mogen overstappen, we mogen ons bekeren en overstappen in dat koninkrijk van God. Nou, eerst eens even naar die koninkrijken van de wereld. Hoeveel heb je er? Talloze. Neem nou de politiek, de regering. Hoe worden wij geleid? Dat gaat met macht gepaard. Dat gaat stiekemweg ook heel veel met eigenbelang gepaard. Dat is een kwestie van heersen en gehoorzamen. En alle regeringssystemen, nou ja, daarvan hebben wij het nog niet zo slecht getroffen met democratie. Maar ook dankzij democratie kunnen mensen aan de macht komen die meer voor zichzelf zitten dan dat het de mensen dient. Politiek hoort bij het systeem van de wereld. En dat zal niet leiden tot het koninkrijk van God. Het koninkrijk van wetenschap en techniek, daar hebben we heel veel mee te maken. En heel veel mensen denken dat het een oplossing zal brengen voor alle problemen. Vandaag hebben we dit nog niet opgelost, maar ze vinden wel wat. Ze vinden wel iets uit. En hoe vaak lees je dat ook niet in de krant of hoor je het op televisie? Wetenschappelijk onderzoek heeft uitgewezen dat. En dan, ja, en dat geloven we ook allemaal. En we richten ons leven ernaar. En veel mensen denken dat zal uiteindelijk toch alle problemen waar we vandaag weer mee zitten, zal dat oplossen. Maar het probleem is dat je lost het ene op en met de oplossing van het een creëer je vaak weer een nieuw probleem. En ik zou er talloze voorbeelden van kunnen noemen, maar je kunt ze ook zelf bedenken. Religie, zelfs religie, kan een systeem worden wat toch met overheersing te maken krijgt. Met beheersen van mensen, met een hartloos systeem waarbij je moet volgen. Ja, we kennen religies, ik hoef ze niet eens met namen te noemen. En zelfs het christelijk geloof kan soms dat systeem krijgen waar geen hart meer in zit, waar het gaat om leefregels en om wetten te gehoorzamen. En je zegt, ja, dat is ook niet het koninkrijk van God. Dat is gewoon het koninkrijk van deze wereld. Wat denk je van het koninkrijk van genot en vermaak, van plezier, van vakanties, van, nou noem maar op, de filmindustrie, de hele horeca, de grootste bedrijfstak in Nederland is de horeca. Wist u dat? Dat we allemaal kunnen eten en drinken en een patatje eten en een pizzaatje halen. En als je dat allemaal bij elkaar rekent en die wereld van tv en de wereld van film en de wereld van theater en de wereld van hobby's en de wereld van vakanties, dat is allemaal de wereld van het genot. En we hebben het allemaal nodig. Daar krijgen we het straks over. We kunnen er ook niet buiten. Maar het lijkt soms wel of het als een soort verdoving over de wereld ligt. Ooit was Woodstock het eerste popfestival in de wereld. Nu alleen al in Nederland zijn er in deze zomertijd 1100 festivals. Want wij willen vermaakt worden. De grootste behoefte van ons mensen lijkt wel dat we vermaakt willen worden. We weten anders ons leven niet meer in te vullen. En het werkt als een soort verdoving. Koninkrijk van deze wereld. Wat dacht je van het koninkrijk van voedsel en gezondheid? Dat kan zo overheersend aanwezig zijn dat het bijna een religie wordt zoals mensen ermee bezig zijn. Denken ze dat ze daarmee het eeuwige leven krijgen? Echt niet. Je gaat even goed dood, ook al eet je heel gezond voedsel. Je kunt het wel wat uitrekken. En natuurlijk is het belangrijk dat we goed voor ons lichaam zorgen. Maar zoals het in de wereld toegaat, denk je ja. Als we daar verwachtingen op koesteren en religieuze dingen aan toevoegen, dat is het koninkrijk van de wereld. Wat denk je van de koninkrijk van seksualiteit? Toen ik nog bij de EO werkte en het trendwatchen een van mijn taken was, toen zei al een bekende trendwatcher in Nederland, denk erom, seks is overal. En het is waar, het zit in de reclame, het zit in films, vooral in de reclame. En dan denk je, jongens, waarom halen jullie dat er nou bij? Waarom moet je bloemkolen verkopen en zodanig voor je houden dat het vrouwenborsten lijkt? Dus om maar iets te noemen, dan denk ik, wat is dit voor waanzin dat zo ons hele leven doortrekt. Seks is overal. Een koninkrijk van ongebreidelde lust zou je het kunnen noemen. Wat denk je van het koninkrijk van bezit? Bezit, we hebben er allemaal mee te maken, maar de hang naar geld, nou de Bijbel noemt het al, Paulus noemt het al, de wortel van alle kwaad. Hoezeer bouwen we daar ons imago op? Op wat je hebt, op wat je kunt veroorloven. Op je auto, je huis, je vakanties, je dure hobby's. Al dat soort dingen, daar kunnen we ons zelfvertrouwen op bouwen. En je hoeft prediker maar te lezen in de Bijbel om te weten dat je het de ene dag kunt hebben en dat het de volgende dag al verdampt kan zijn. Wat denk je van het koninkrijk van schoonheid en kunst? Heel veel mensen ontlenen daar belangrijke waarden aan. Maar hoe zijn we ook bezig met schoonheid? Om onze rimpels weg te werken, om er uit te zien. De hele wereld van mode kan ontzettend beheersend in je leven aanwezig zijn. En dat is allemaal het koninkrijk van deze wereld. We leven er middenin. Wat is dan het koninkrijk van God? Nou, als je door de Bijbel heen gaat, ontdek je dat koninkrijk van God is de wereld op zijn kop. En eigenlijk, als je het leest, je zult het direct herkennen, dan zul je ontdekken dat die koninkrijken van de wereld, dat is eigenlijk de wereld op zijn kop. Want zoals het eigenlijk bedoeld was, zo is het koninkrijk van God. Zal ik eens een paar dingen noemen? Daar is wat in de wereld klein is, kinderen bijvoorbeeld, die zijn in het koninkrijk van God groot. En wat in de wereld groot is, denk maar aan al die machthebbers en denk maar aan alles wat zich groot voordoet in de wereld. Dat is in het koninkrijk van God heel klein. Hoe groter in de wereld, hoe kleiner in het koninkrijk van God. Wat in de wereld arm is, is in het koninkrijk van God rijk. Wat in de wereld nederig is, krijgt een hoge plek in het koninkrijk van God. Waar je in de wereld zwak in bent, daarvan zegt Paulus, dat is in het koninkrijk van God, ben ik daarmee juist machtig. Als je je leven verliest in het koninkrijk van deze wereld, dan win je het leven in het koninkrijk van God. Waar dood en sterven in de wereld iets naars, iets vreselijks is, is sterven aan jezelf en sterven aan je ego, dat is in het koninkrijk van God belangrijk. In de wereld wordt geheerst. In het koninkrijk van God wordt gediend. In de wereld zullen vele laatsten er droevig aan toe zijn. Maar in het koninkrijk van God zal blijken dat vele laatsten in de wereld zijn daar de eerste. En vele eerste in de wereld zijn daar de laatste. daar blijkt dat de dwaasheid, wat in de wereld voor dwaasheid wordt gehouden, de dwaasheid van het evangelie bijvoorbeeld, dat is in het koninkrijk van God de opperste wijsheid, de ware wijsheid. Wat veracht is in de wereld, blijkt uitverkoren te zijn in het koninkrijk van God. Daar zitten bedelaars, hoeren en tollenaars bij de koning aan tafel. Daar blijkt het lam, blijkt de leeuw te zijn die alles overwint. Daar blijkt overgave de overwinning te betekenen. Daar krijgt het onbruikbare in deze wereld, krijgt daar het meeste respect. Een zondaar wordt daar een kind van God, wordt gered en vergeven. Waar in de wereld straf op staat, dat krijgt in dat koninkrijk genade en vrijspraak en leven. En het kruis blijkt daar een kroon te zijn. Wie lijdt in deze wereld om Christus wil, ontvangt daar een kroon. En dan is er iets wat, dit heb ik er allemaal bij gehaald hoor, dat staat niet allemaal in het boek. Maar in dat boek zegt hij één ding, toen ik het las, toen raakte dat iets in me. Toen dacht ik, oh, wat is dat waar, dat ik dat nooit zo gezien heb. Hij zei, in dat koninkrijk, waar het gaat om de allerdiepste plek te bereiken, om in het koninkrijk van God de allerhoogste plek te bereiken, dan is er maar één die dat gedaan heeft. Dat is Jezus. Dus werd hij op het moment dat hij stierf van het kruis, werd hij als koning van dat nieuwe koninkrijk gekroond. De kruisiging was zijn kroning. Laat dat eens tot je doordringen. De kruisiging van Christus was de kroning van de koning van het koninkrijk van God. Je leest het in Filippenzen 2. He, dat hij afdaalde, hij heeft het goden gelijk zijn niet als iets angstigs wat je wil vasthouden beschouwd. Hij heeft het prijs gegeven, hij is aan de mensen gelijk geworden, hij is een dienaar geworden. Hij werd als een misdadiger aan het kruis gedood. En daarom staat er, heeft God hem ook uitermate verhoogd en hem de naam boven alle naam gegeven. Zijn kruisiging was een kroon. En als nu de oproep tot bekering tot ons komt, en we willen die koning van dat nieuwe koninkrijk dienen en volgen, dan zullen we moeten aanvaarden en geloven dat hij voor jou en mij stierf aan dat kruis. En dat hij daarom onze koning werd. Nou goed, even nog een uitstapje. Want over dat bekering, tot bekering komen, daar is in de loop van de kerkgeschiedenis vaak over gedacht, als dat iets is, dat kun je zelf niet. Dat je dat moet overkomen. Dit jaar is het 400 jaar geleden dat wat plaatsvond. Een lesje geschiedenis. Ja, 1600 slag bij Nieuwpoort, dat weet u allemaal nog wel. Maar wat gebeurde er nou in 1619? De synode van Dordrecht. En dat was niet mis. Dat was een hele grote vergadering met heel veel internationale belangstelling. De eerste die ooit in de wereld gehouden werd, in de protestantse wereld. Waarin de protestantse kerken met elkaar gingen afspreken. Wat was nou de theologie die wij voorstaan? En er waren twee stromingen in die tijd. Het was in de tijd van de 12-jarig bestand. De 80-jarige oorlog stond even stil. En toen de gemeenschappelijke vijand eventjes niet belangrijk was, toen kregen we ruzie met elkaar. Dat is heel vaak zo. En dat was een ernstige ruzie. Het was bijna op een burgeroorlog uitgedraaid. Echt, als je leest over die tijd, dat was vreselijk. De mensen maakten elkaar uit, ze schreven pamfletten en brieven. En het kostte uiteindelijk van Oldenbarneveld, toch de grootste staatsman die we ooit gehad hebben, die kostte het de kop omdat hij de verkeerde partij koos. Want op de synode kreeg meneer Gomares gelijk en meneer Arminius met zijn volgelingen werd weggestuurd. En wat was nou het probleem? Gomares zei aan je bekering, om het even heel kort samen te vatten, aan je bekering, daar kan jij niks aan toevoegen, dat moet helemaal van God komen. Dat kun je niet tegenwerken en je kunt er ook niet aan meewerken. En Arminius zei, jouw eigen keuze speelt daar ook een rol in. En daarmee werd Gomares nog strenger dan Calvijn. En eigenlijk zouden wij vandaag zeggen, de waarheid zit in het midden. Want Talloze keren komt die oproep op ons af in de Bijbel. Bekeer je, dat kun je dus kennelijk doen. Maar als je tot bekering gekomen bent en je kijkt terug, denk je, ja, maar God was altijd al met mij bezig. Of het is toch Gods werk. Het is toch God die mij getrokken heeft. Dus ze hadden allebei een beetje gelijk. Maar nog steeds zijn er heel veel mensen, zeker in de orthodox-protestantse kring, die het overtuiging hebben dat het moet je overkomen. Och, mocht het nog gestaan te gebeuren, dat ik tot bekering kom. En dat misverstand leeft soms nog bij mensen. Of ze hebben nog die herinnering aan vroeger, hoe ze geworsteld hebben, van waarom overkomt het mij niet? Ben ik soms niet uitverkoren? En die fout wilde ik toch nog even herstellen. Ja, zeggen ze dan, maar in Jeremia 31, vers 18 staat, bekeer mij, dan zal ik mij bekeren. En dat is waar, dat staat er. Maar dat is maar een heel enkele keer. En ik denk dat dat een uitroep is van iemand die wanhopige pogingen doet om God te vinden en dat dan uitroept, zoals Paulus uitroept, van ik wil het goede wel doen, maar ik kan het niet, wie zal mij helpen? Een uitroep van, oh Heere God, help me eigenlijk, help me, want ik wil eigenlijk wel tot bekering komen, maar hoe moet het nou precies? En die gedachte dat het je gegeven moet worden, dat geeft, en daar had Arminius al voor gewaarschuwd, die zegt, dat geeft dubbelheid. En dat geeft dat mensen zondags wel braaf in de kerk zitten, maar door de week doen wat ze maar willen. Want je weet toch niet of je behouden bent, dus leef maar raak. Dat geeft een bepaalde dubbelheid. Dat is ook herkenbaar tot vandaag de dag toe. Dat mensen in grote onzekerheid leven en dan denken, nou ja, als het dan toch niet voor mij is, dan kan ik ook mijn eigen zin doen. Maar goed, dat wilde ik nog even rechtzetten. Maar wat betekent, daar moeten we nog even over hebben, wat betekent die bekering voor u en mij vandaag? Misschien hebben we ook wel een bordje in ons hart hangen van, ik ben al bekeerd. En dan denk je, nou, aan mijn lijf geen Polonaise, want ik heb dat één keer gedaan. En dan is dat wel oké. Nee. Zo zit het niet. Want, luister goed, ons ego, ons diepste ik, voelt zich van nature in die aardse koninkrijken prima thuis. Dat heet de zondeval in de Bijbel. Dat is wat met Adam en Eva gebeurde. Dat is dat wij in dat systeem van de wereld, daar passen wij prima, van nature, passen wij prima in. En als Jezus voor zijn volgelingen bidt, in Johannes 17, vers 15, dan bidt hij voor zijn leerlingen. En dan zegt, ik bid niet dat u hen uit de wereld wegneemt, maar dat u hen bewaart voor de boze. Ah, de boze, daar wordt hij voor het eerst genoemd. Die is de koning, die is de overste van de systemen van deze wereld. Over het koninkrijk van deze wereld, in al die elementen van politiek tot schoonheid, daar zit de boze achter, want dat hoort bij zijn koninkrijk. En Jezus neemt ons niet uit dat koninkrijk weg, maar wil ons wel beschermen tegen de boze. En daarom staat Efeze 6 in de Bijbel, de wapenrusting staat in de Bijbel. En daarom staat die aanmaning ook van Jezus zelf, zoek eerst mijn koninkrijk. Want al die andere dingen, die krijg je er gerust bij. Daar zal ik wel in voorzien, want ik weet dat je dat nodig hebt. Maar stap eerst in mijn koninkrijk. Geef dat de hoogste prioriteit. Dat koninkrijk, nou ja, met al die kenmerken die ik opnoemde, is dat niet een prachtige wereld om naar te verlangen? Is dat niet het ware leven waar niet heersen, maar dienen de hoogste waarde is? En waar het verstotende van de wereld de hoogste plaats krijgt? Dat moet een geweldige wereld zijn. En Jezus zegt, die wereld leeft al in je. Daar kun je al in stappen. En tot bekering komen is eigenlijk je overstap van het koninkrijk van deze wereld in het koninkrijk van God. En natuurlijk blijft er strijd. Dat lees je ook in de Bijbel. De strijd tussen de oude en de nieuwe mens. Want dat met die wereld, dat trekt aan je. En ja, natuurlijk, we hebben ook bezit nodig. En we hebben ook plezier en we hebben ook vakantie nodig. En we hebben ook voedsel nodig. En we hebben ook kleren nodig. Hoe zit dat dan precies? Hoe ga ik daar dan mee om? Nou, ik denk dat dat kan. Je kunt namelijk de dingen die we nodig hebben in deze wereld heilige. Mooi voorbeeld. De Joden hebben aan hun deurpost een mezuza. Dat is een klein boekrolletje. Dat is weliswaar de enige boek in de Bijbel waar de naam van God niet in voorkomt. Dus het is het boekje Esther, maar het geeft wat aan. dat als je dat huis binnenstapt, moet je je bewust zijn dat huis behoort God toe. Nou, zo kun je je huis aan God wijden. Je kunt als je een nieuw huis koopt of huurt, kun je door het huis wandelen. En je kunt zeggen, Heere God, dit huis, dat wordt wel mijn huis, maar eigenlijk behoort het aan u. En ik wil het aan u geven om te maken dat het een tehuis wordt voor veel andere mensen of voor mijn kinderen, dat het een veilige plek wordt waar u woont. Ooit was ik op een conferentie, het was in de tijd van de hippietijd. Later werd hij mijn EO-collega, was een jonge hippie. Die had over de hele wereld gereisd om God te zoeken. Hij was in India geweest, had bij allerlei goeroes was hij geweest. Hij was tot geloof, hij was tot bekering gekomen. En toen, kunt je voorstellen, nog hippies, die hadden geen bezit, die lieten alles los, die gingen op reis. En toen vroeg hij aan, toentertijd, een van de grootste bijbelleraren die Nederland ooit gekend heeft, Sidney Wilson. En hij vroeg, kan een christen, begin jaren 70, kan een christen een auto hebben? En toen zei Sidney een heel wijs woord. Hij zei, ja, dat kan, voor zover hij kan dienen in het koninkrijk van God. Oh. Dus je kunt ook je auto in dienst van God stellen. Heb je het wel eens gezien op televisie, misschien wel eens in werkelijkheid, in het zuiden van het land kun je, in het katholieke zuiden, kun je je auto laten zegenen. Heb je dat wel eens gezien? Nou, dat wordt gauw iets van magie natuurlijk, hè? Van er kan mij niks overkomen. Dat is jammer, want dat is natuurlijk, dat is niet zo. Maar op zich, en dan zie je die rijen auto's en de priester met die wijwaterkwast, die smijt er wat wijwater over en dan is die auto gezegend. Ja, dat ligt ons in het noorden niet zo, daar zijn wij te nuchter voor. Maar het idee dat je je auto aan God wijdt. En als je een andere auto koopt, dat je ervoor bidt. Dus zegt, Heer, ik bid u dat deze auto ons zal kunnen dienen. In plaats van dat jij die auto dient. Want de auto is voor mannen zeker een ding, hè, dat heel gauw die rol gaat spelen. En je kunt hetzelfde met je hobby's doen. Je kunt het met je kleding doen. Je kunt het, met eten doen we het al, elke dag. Waarom bidden we elke dag voor het eten? Om het als het ware te wijden. Dat het daarmee onttrokken wordt aan het profane gebruik. En het dient ons om te leven tot eer van God. Ja, toch? Dat doen we eigenlijk al elke dag. Nou, zo kunnen we in dat koninkrijk van de wereld met al die koninkrijken leven. Door ons voortdurend bewust te zijn dat we het geven in het koninkrijk van God. Zodat hij het kan gebruiken tot ons heil. En tot heil van alle die ons gegeven zijn. Nou, had u gedacht dat ik die richting op zou gaan? Toch, we kunnen het niet over bekering hebben zonder ook een moment ons af te vragen of er iets in ons leven is wat we te bekeren hebben. En daarom wil ik eigenlijk vragen of u uw ogen dicht wilt doen en even naar binnen wil kijken. Doe ik voor mezelf ook, ik hoef niks te zien. Maar of u even naar binnen wil kijken en zegt, nou, met deze boodschap nog eens drie mogelijkheden wil laten passeren. De eerste vraag die ik u wil stellen, die boodschap tot bekering betekent overstappen in een ander koninkrijk. En het kan zijn dat u dat nog nooit bewust gedaan hebt. Het kan zijn dat u net als ik gewoon automatisch daarin opgegroeid bent en op een gegeven moment zei, ja, ik geloof, ik ben een kind van God, ik ben in dat koninkrijk al van jongs af aan opgegroeid. Het kan zijn dat u er wel rondgekeken hebt, er wel eens op vakantie bent geweest, er al een heel leven naar kijkt en ook weet wat het is en het nu ook gehoord hebt wat de regels en wetten van dat koninkrijk zijn. Dat is liefde en genade en waarheid. Maar dat u nog nooit echt bent overgestapt. U staat aan de grens. Vandaag staat u even aan de grens. En u kunt overstappen en zeggen, ja, dat wil ik. Ik keer me van mijn huidige weg af. Ik keer me om en ga de weg met Jezus. En het kan zijn, ik wil nog even terugkomen op dat wat ze bij Samuel deden. Het kan zijn dat u zegt, ja, ik heb me al lang bekeerd, het was misschien al lang geleden. En ik weet een datum, ik kan het precies vertellen hoe mijn oude leven was en mijn nieuwe leven. En toch kan het zijn dat ons leven vol raakt met dingen van de wereld. Dat ze zo erg belangrijk voor ons geworden zijn. Dat ik daar toch stiekem heel veel vertrouwen op heb gesteld. En dan kan ik net als toen bij Samuel als het ware het uitgieten, mezelf uitgieten. Zeggen, nee, ik laat het los. Ik wil het uitgieten voor de Heer. En zeggen, nee, ik wil dat niet meer. Ik wil daarin een andere weg bewandelen. En de derde mogelijkheid is dat u zegt, ja, ik kan daar niet buiten, maar ik kan het wel aan God toewijden. En misschien hebt u iets, een hobby, of een behoefte, of een verlangen, of iets wat u elke dag moeite bezorgt. Dan kunt u het ook toewijden aan God. En zeggen, het hoort u toe. En dan wil ik voortaan, wil ik ermee omgaan, alsof het u toebehoort. Ik wijd het aan u. Ik plak er een mezouza op. En ik wijd het als het ware aan uw dienst. En zo danken we u, Vader, dat u kwam in de wereld om die boodschap te brengen. Bekeer je, want het koninkrijk van God is gekomen. En nu zijn we samen in de kerk. En daar zijn we als een Gideonsbende in deze wereld die zo vol van boosheid is. Elke dag is het nieuws vol van boosheid, van akelige dingen en ellende. Maar we weten, uw koninkrijk is al begonnen in ons. En uw koninkrijk gaat komen. Uw koninkrijk gaat komen. En we willen ernaar uitzien met groot verlangen en intussen in deze wereld die boodschap ook brengen en uitdragen. Een boodschap om te keren. En in het koninkrijk van u nu al te stappen. En we bidden dat u ons helpt en nabij bent om ook met de dingen van de wereld op de goede manier om te gaan. Om ze uit ons te laten stromen als het nodig is. Of anders ook om ze aan u te wijden. En zo bidden we om uw zegen en u danken voor de rijkdom van uw woord en de geweldige boodschap van uw koninkrijk. En we bidden dat dat koninkrijk ook spoedig mag komen. In Jezus' naam. Amen. Ik heb gevraagd of we een oud lied mogen zingen. Ik heb expres uit de oude vertaling gelezen vanwege dat woord bekering. Maar u kent de Psalm 42 in de oude berijming ook nog. Dan kent u ook nog wel het oude gezang. Neem mijn leven, laat het Heer toegewijd zijn aan uw eer. We gaan het zingen. Ik hoop dat u met uw hele hart kunt beamen.